Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voor ons voorgaan studenten Boer uit Apeldoorn. De schriftlezing is gekozen uit Lucas 2 en dat zijn drie versen, vers 6, vers 7 en vers 21. Dan de collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor een kerkelijke kas en dat is de emerituskas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Namens de kerkraad mag ik de sneeuwruimers hartelijk danken voor hun werkzaamheden. Het kerkplein ligt er weer keurig bij. We gaan nu zingen Psalm 89, vers 2 en vers 12. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader, die de zondaar verkiest. In de naam van de Zoon, die de zondaar verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die de zondaar vernieuwt. Amen. Laten we verder gaan met het zingen van Psalm 40, de versen 3 en 4. Wij zullen zo met elkaar ons geloof belijden. En dat willen we vanmiddag doen met de woorden van Nicea. Dat doen we omdat we vandaag stilstaan bij zondag 15 uit de catechismus. En dan in het bijzonder bij vraag en antwoord 37. En als u dat opstaat, dan zult u zien dat het lijden van de Heer Jezus daar los wordt gekoppeld van het lijden onder Pontius Pilatus. Dat doet de apostolische geloofsbelijdenis niet, maar de belijdenis van Nicea Constantinopel wel. Dat is de eerste reden dat we voor die belijdenis kiezen. De tweede is, het is wat specifieker. U zult zo zien dat de Heer Jezus om ons behoud is neergedaald. Voor ons gekruisigd is en geleden heeft. Dat zeggen we ook als we zeggen ik geloof. Maar het komt duidelijker naar voren als we die woorden van Nicea met elkaar opzeggen. En als u mee belijdt in uw hart, vraagt u zich dan af, ook voor ons, ook voor mij, wij belijden ons geloof. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden. En het leven der toekomende eeuw. Amen. We willen ook antwoorden op deze belijdenis met Psalm 33, de versen 5 en 6.
Thank you.
Voordat we met elkaar uit de Bijbel willen lezen, zullen we bidden om de opening van Gods woord. Heere in de hemel, zo komen wij vanmiddag tot u. Zoals we hier bij elkaar zitten in een koude kerk. Maar laat het niet koud zijn in ons hart, omdat we hier samengekomen zijn in het besef en in het verlangen dat u het bent die ons hier samen roept. We hebben het net met elkaar gezongen. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God. En met elkaar willen wij u bidden, Heere, of dat hoofd voor ons allemaal mag gelden, zoals we hier samen zijn. Of dat mag gelden voor degenen die niet konden komen en thuis meeluisteren. Maar heren, als het zo is dat er onder ons ook zijn die u wel kennen als hun maker, maar niet als zaligmaker, niet als verlosser, als mijn God, mijn Heere, dan bidden we u heel in het bijzonder of u over wilt komen als we straks uw woord openen. Of u de geschiedenis van het lijdende kindje Jezus wilt gebruiken om ons hart te raken. Opent u ons hart. Werk zo met uw geest in ons, dat uw naam verheerlijkt wordt, uw koninkrijk opgebouwd. Gebruikt u ons zo, in deze gemeente, naar gemeenteleden toe, die afdwalen, die tastend op zoek zijn naar wie u bent, en naar buiten toe, deze wereld in. We verwachten het in alles van u. Amen. Zoals gezegd, we lezen uit Lucas 2 een aantal versen. Daarna willen wij zingen met elkaar uit Psalm 74, de versen 19, 20 en 21. Lucas 2, de versen 6, 7 en 21. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die hij genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. tekst voor de preek is vers 21 uit Lucas 2. En we willen daarbij stilstaan, dat overdenken aan de hand van vraag en antwoord 37. Wat ik u voorlees. Wat verstaat gij door het woordeken, dat betekent gewoon woordje, geleden? Antwoord, dat hij, Jezus, aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijken gezags gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Tot zover. Gemeente, de kerstdagen liggen weer achter ons. Gelukkig wel hebben we dat ook weer gehad. En begrijp me niet verkeerd hoor. Maar het is toch ieder jaar weer een heel gebeuren. Kinderen op bezoek. Even bij wederzijdse ouders langs. Wij waren vorig jaar op eerste kerstdag bij mijn schoonouders, dus dit jaar konden we tenminste wel naar mijn eigen ouders op eerste kerstdag. En dan zijn er natuurlijk ook nog de kerkdiensten. Op eerste kerstdag gaat het nog wel, maar op een gegeven moment raak je toch verzadigd. En normaal gesproken ga je al mee, omdat het van je ouders moet. Maar nu lijkt het wel alsof je echt iedere dag in de kerk zit. Of misschien bent u wel om heel andere reden blij dat de kerstdagen voorbij zijn. De feestdagen bijna weer achter de rug. Iedereen heeft het leuk en gezellig. In de wandelgangen en bij de kapstok praat u mee. Maar in werkelijkheid is het slechts de tv die uw gezelschap houdt op de lange donkere avonden. Hoe dan ook, nog even oud en nieuw en dan is het echt voorbij. Maar gemeente, ik hoop dat ik u hiermee onrecht doe. Dat het met het kerstfeest niet alleen daarom ging. Dat de woorden van Lucas 2 en uit andere gedeelten die u gelezen en gehoord heeft, of misschien wel met de zondagschool uit het hoofd geleerd, dat ze in het hart zijn geland. Net zoals we dat zien bij Maria in vers 19. En als die woorden de afgelopen tijd uw aandacht hebben gehad, dan heeft u misschien gezien, dan is het misschien opgevallen dat vers 21 is overgeslagen. Overgeslagen om daar nu aan de hand van vraag en antwoord 37 wat langer bij stil te staan. Stil worden onder besnijdenis van de Heer Jezus. Stil, omdat daar een arm kindje, omdat we dat zien liggen. En niet omringd door liefhebbende ouders, herders en wijzen die hem komen bewonderen, maar 8 dagen oud. Een kindje waar het mes in wordt gezet. Het thema is het lijdende kindje. En aan de hand van twee vragen laten we ons in deze hectische dagen stilzetten bij dat lijdende kindje. Als eerste, hoe heeft hij geleden? En als tweede, waarom heeft hij geleden? Hoe heeft hij geleden? Hoe zou u daarop antwoorden? Probeert u het eens voor uzelf? Door te sterven aan het kruis? Zou u antwoorden door de woorden van de catechismus na te zeggen? Of dacht u aan gegeeseld onder Pontius Pilatus? Als u de antwoorden die u heeft zou vergelijken met degene waar u naast zit. En misschien kunt u dat wel doen straks na de dienst. Dan zou het waarschijnlijk opvallen dat er overeenkomsten zijn, maar toch ook wel verschillen. En daarom, gemeente, hoe heeft hij geleden? Mijn antwoord is: ik weet het niet. Want dat, gemeente, is het eerste en meest oprechte antwoord dat ik je vanmiddag kan vertellen. En het is dan ook geen preek onderverdeeld in punten. Alsof dat we het lijden van de Heer Jezus in hapklare porties zouden kunnen verdelen. Het bij elkaar zouden kunnen zetten. En het elkaar of iemand buiten de kerk aan zouden kunnen bieden. Zo heeft de Heer Jezus voor ons geleden. Niets meer en niets minder. Zo heeft Hij ons heil bewerkt. Nee, het zijn twee vragen om tussen de blijde verhalen van kerst door in te zien dat onze redder en heiland moest lijden om ons vreugde, om ons vrede, om ons blijdschap te kunnen doen ervaren. En dat zijn dus geen vragen waar we het antwoord op kunnen geven. We gaan wel op zoek naar Bijbelse antwoorden die we aan de hand van de catechismus mogen zien. Zien dat de Heer het niet zomaar kerst liet worden. En daarom in deze tijd van het jaar de lijdende knecht die we zien liggen in de gestalte van het kindje. Lijdend begon hij met zijn middelaarswerk. Nog voordat hij het uit kon leggen. Nog voordat hij erover kon preken. En weet u waarom dat lijden zo onbevattelijk is? Waarom we daar niet gewoon over kunnen nadenken? Want ja, wij weten toch ook wat lijden is. Onder ons zijn er ook die het weten. De een meer dan de ander. En we moeten ook eerlijk toegeven dat we niet allemaal even diep gebukt gaan onder dezelfde gebeurtenissen. We kunnen er schijnbaar heel verschillend mee omgaan. Maar als u meeleest in de catechismus, dan zult u zien hoe treffend de verschillen worden weergegeven. In de eerste plaats aan lichaam en ziel. De ganse tijd van zijn leven op aarde. Zijn hele leven. Sommigen van u zullen weten wat lijden is. Geestelijk, lichamelijk lijden. Misschien zelfs wel alle twee. Hij die onze krankheden op zich genomen heeft, weet het ook. Het lijden was aan heel zijn wezen. Het doortrok heel zijn leven. Wij hebben altijd nog de hoop dat er aan ons lijden een eind komt. Het spreekwoordelijke lichtpuntje aan het eind van de tunnel. En dan niet als een dooddoener tussen neus en lippen door. Maar oprecht. Omdat we weten dat het lijden tijdelijk is. Dat was voor Jezus niet zo. Een constant lijden tijdens zijn aardse leven. Constant. Omdat hij de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. In het bijzonder zien we dat uitkomen aan het kruis. In het laatst van zijn leven. Als hij daar hangt. En als hij de woorden op zijn lippen neemt. Die wij eigenlijk zouden moeten roepen. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En het bleef stil. Riep hij dat voor u? Hing hij daar voor jou? Heb je daar voor jezelf een antwoord op kunnen geven? Waarom viert u anders kerst? Waarom heeft u meegezongen in de gemeente? Met de kinderen? Als het niet zo is. Maar hoe je de afgelopen dagen ook beleefd hebt. Verwonderend, jubelend, van vreugde. Omdat u mocht gedenken wat God heeft gedaan. Of als u het vergeten bent. Opgegaan in de waan van wat de wereld kerst noemt. En dan, als u daar tot uw schrik achterkomt. Ontdekt dat je vergeten bent om te knielen voor de kribbe. Tot schaamte ziet een rund kent zijn bezitter. Een ezel kent de kribbe van zijn eigenaar. Maar ik ben als dat volk Israël in Jesaja 1. Zonder kennis en inzicht verder gegaan. Hoe dan ook, het kerkelijk jaar en de feestdagen. Het is geen dwangbuis. Het is geen lijndienst. Dat als u het gemist hebt, dat u een heel jaar zou moeten wachten. Ze willen ons helpen gedenken. De helsfeiten overdenken. Om dat ene grote helsfeit te zien. Het vlees geworden woord. De Zoon van God aan ons verschenen. Kom. En verwonder u dan opnieuw. Bij het kindje Jezus. Dat getekend wordt door het mes van zijn vader. Of kom voor het eerst. Om te zien hoe hij op uw plaats is gaan staan. Toen 8 dagen vervuld waren. 2 keer hebben we gelezen dat de dagen vervuld werden. Eerst in vers 6. En dat betekent niet alleen dat het voor Maria tijd was om een kind te krijgen. Met deze Hebreeuwse zinsbouw krijgt het Grieks, ook al voor de eerste lezers, een Bijbelse klank. Nu moet er opgelet worden. Nu gaat er iets gebeuren wat niet anders kan. Het moet zo gaan. En zo gaat het. Maria bevalt en de Zoon van God komt op deze aarde. En zoals u eerder stil heeft gestaan bij de tekstgedeelte in Lucas, waar de geschiedenis aan elkaar wordt gekoppeld met de woorden en het geschieden, daar kijken we nu naar de dagen die vervuld worden. Want net zoals dat het niet anders kon dan dat Maria moest gaan bevallen. En net zoals dat het niet uitgesteld kon worden. Zo moet ook dit op dit moment gebeuren. Vergelijk de besnijdenis van Johannes de Doper in hoofdstuk 1 vers 59. Maar met die van Jezus in ons tekstgedeelte. Bij Johannes lezen we: en het gebeurde op de 8e dag dat zij kwamen om het kindje te besnijden. En ze gaven hem een naam. Bij Jezus worden de 8 dagen vervuld. En Lucas laat ons zien, hier in het midden van de tijd, neemt de geschiedenis die God met zijn volk gaat een wending. Het kindje Jezus wordt stevig vastgehouden. Het mes wordt gepakt. En de voorhuid wordt van zijn geslachtsdeel afgesneden. Er vloeit bloed. Het doet pijn. Dat kindje heeft gehuild. Er was geen verdoving. Hij was echt mens. En de besnijdenis liet het in Israël zien. Er moet wat weg. Het is een teken dat ons erop wijst dat de mens voor God eigenlijk niet kan bestaan. Het is een pars pro toto. Een deel dat symbool staat voor het geheel. Het met Abraham opgerichte verbond toont ons dat de mens voor God niet kan bestaan. Wij kunnen op deze manier er voor God niet zijn. De zonde staat ertussen. En daarom richt God dat verbond op. Slechts een deel, slechts de voorhuid, hoeft verwijderd te worden. Met het doel dat het geheel, de mens, het volk waarbij het verbond wordt opgericht, dat rechtvaardig voor God mag gaan leven. En als het om het verbond gaat, dan klinkt het ook: doe dat en u zult leven. Maar doet u dat niet, houdt u zich niet aan de eis van het verbond, dan volgt de dood. En nu komt de Heer Jezus, die zelf zonder zonde is. Voor hem zou het niet nodig zijn dat een deel weg wordt genomen, omdat het geheel goed is. En juist deze Jezus ligt daar en wordt besneden. En daar zien we het wonder van Kerst opnieuw. Dat God komt en dat het verder wordt uitgewerkt in het leven van onze Heer Jezus Christus. Misschien kent u het volgende gezegde van het verbond wel. Het is eenzijdig in zijn ontstaan en tweezijdig in zijn bestaan. Dat betekent: God richt het alleen en soeverein op. Maar wij zijn als mens wel een partij. En als de Heer Jezus daar ligt, dan is het, eerbiedig gezegd, of hij van partij wisselt. Van de kant van de Vader, van de belovende en eisende kant, komt hij nu als mens aan onze zijde staan. En als mens tussen de mensen vervult hij de eisen van het verbond die God zelf stelt om de belofte te verkrijgen. Onschuldig neemt hij de verbondsvloek op zich. En dat brengt ons bij die tweede vraag, waar we het vanmiddag met elkaar over willen hebben: waarom hij geleden heeft. Op het moment dat een Joods jongetje besneden wordt, krijgt hij ook een naam. Dat zien we bij Johannes en we zien het hier nu ook bij Jezus. Pas als hij in het verbond met God opgenomen wordt, kan hij als mens ook daadwerkelijk bestaan. En deze jongen, dit jongetje, heet Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Zalig maken, misschien vind je het een moeilijk woord. Maar onthoud het dan maar zo. Zalig maken, dat is verlossen. Dat is bevrijden van het ergste kwaad. En ons in het hoogste goed leiden. ons brengen in het allermooiste. En deze naam, die is niet door de buren verzonnen, zoals ze dat bij Johannes probeerden. Ook niet door Jozef en Maria. Nee, zelfs niet door de engel. Hij is genoemd door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. De engel kwam deze naam vanuit de hemel naar Jozef en Maria brengen. Dus nog voordat Maria maar zwanger was, kwam de engel met die naam. Met deze boodschap naar haar toe. En dat laat ons, en dan laat de besnijdenis van de Heer Jezus ons iets heel bijzonders zien. Namelijk, dat God als het om onze redding gaat, niet aan het improviseren is. Er is een raad van God geweest. We hebben daarom ook gezongen van de altoos wijze raad des Heren. De Heer heeft gezien dat het met ons mensen niet kon. En Vader, Zoon en Heilige Geest besluiten dat de mens verlost moet worden. En de Zoon komt naar de aarde. En hij krijgt vanuit de hemel een naam mee. Zie je hoe vast ons heil daarmee ligt? Hoe stevig onze redding staat? De redding komt uit de hemel, bij God vandaan. En hij wordt alleen gefundeerd met het onwankelbare besluit dat de Heere zelf genomen heeft. De weg van de besnijdenis, de weg van de wet loopt dood. Wij kunnen uit onszelf niet in het reine komen met God. En in die doodlopende weg, daar gaat Christus staan. In die weg plaatst hij zichzelf en laat hij zich plaatsen als de mensenzoon. Er vloeit bloed. Eerst op de 8e dag en straks voor Pilatus op Golgotha. Weet u waarom? Lees maar mee in dat stukje uit de catechismus. Met het doel dat hij met heel zijn lijden, als met het enige mogelijke offer, dat verzoening zou kunnen doen, ons lichaam en onze ziel, dat is ons hele bestaan, je denken, je lichaam, alles wat je bent, om dat te verlossen, om dat rein te maken. En weg te halen vanuit de eeuwige verdoemenis. De eeuwige straf. Die dus niet alleen geestelijk of niet alleen lichamelijk is. Maar ook geheel de mens omvat. Om die van ons weg te nemen. Die straf heeft hij op zich genomen. Zodat God uit genade ons dat deel van de Heer Jezus schenkt. Ziet u waarom er geen bloed meer vloeit? Op de 8e dag van de geboorte van onze jongetjes. En ja, dat is in de eerste plaats omdat ze niet Jood zijn. Maar het komt bovenal. Omdat Jezus geleden heeft op de 8e dag. Omdat Jezus aan het kruis is gaan hangen. Het symbool is niet meer nodig. Het deel wat bij de jongetjes weg wordt gehaald. Een verwijzing naar het geheel dat niet kan bestaan. Dat symbool is niet meer nodig. Doordat Christus het leven bij God voor ons verworven heeft. Doordat Christus de weg heeft vrijgemaakt naar de Vader. Kennen wij een ander. Een nieuw verbondsteken. Vreugdevol worden onze kinderen gedoopt. In plaats van dat ze pijn lijden door een mes, aan een teer lichaamsdeel, dat voor het hele leven tekent. Niet langer worden de mannelijke verbondsgenoten er iedere dag aan herinnerd, dat ze eigenlijk niet voor God kunnen bestaan. Maar als we op de doop zien, dan mogen we daarin zien, dat God zich om ons bekommert, En dat weten we als we kijken naar de Heer Jezus Christus, lijdend. En dan mag je weten, ik heb het niet zelf verzonnen. De wens is hier niet de vader van de gedachte. Dan mag deze geschiedenis uit Lucas 2 in ieder geval deze uitwerking hebben. En als het uw Christus nog niet is, wat weerhoudt u dan? Waarom heb je jezelf nog niet compleet aan hem toevertrouwd? Want hij geeft je een andere keuze voor dat onmogelijke. Doe dit en gij zult leven. Naast die eis van het verbond stelt hij die belofte. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Want als de Heer Jezus je niet zalig maakt, dan gebeurt het niet. En dan wordt er wel eens gezegd, dan ga je verloren. Maar dat is te zwak. Je bent al verloren. En de toorn van God blijft op hem. En als dat nou voor jou geldt. En als je dacht dat je de Heer Jezus kende. Dat je hem lief had en met beide handen had vastgegrepen. Maar je kwam tot de ontdekking dat het was als zand. En het glipte tussen je vingers weg. Het is langs je heen gegaan. Of u zit hier al jaren in de kerk. En het lukt u tot op de dag van vandaag om door die deuren onbekeerd naar buiten te gaan. Dan roep ik u op. Laat u met God verzoenen. Jezus is voor ons tot zonde gemaakt. Kan jij dan onveranderd blijven? Als u getrouwd bent en je ziet het bij je man of je vrouw, spreek elkaar erop aan. Als u de schuld die wij tegenover God hebben bij uw ziel ziet liggen, bij een ander op zijn hart ziet, iemand die zichtbaar tastend op weg is om de weg te zoeken, spreek elkaar erop aan. Gun jezelf geen rust voordat deze zaligmaker ook jouw zaligmaker is. Neem contact op met je vader of je moeder. Ga naar je opa en oma toe. Zoek iemand, wie dan ook, die je vertrouwt. Waar je in ziet, in hem of in haar, ontmoet ik een gezant van Christus. Maar bovenal, ga naar Christus zelf. Want hij is naar ons toegekomen. Hij heeft geleden met het doel dat hij voor ons Gods genade verwierf. En als u de Heer hebt leren kennen, al moet je het met Paulus zeggen, nu ken ik ten dele. Je kent hem. En je mag je zijn eigendom weten. In het kindje dat je op de 8e dag hebt gezien, mag je de lijdende Christus herkennen. Dan mag zo'n tekstgedeelte er ons toe brengen om dat ten dele steeds kleiner te maken. En de Heer Jezus steeds liever. Dan mag je weten wat hij voor jou gedaan heeft. En dan mag dat ons leven en denken in de Pnielkerk, maar ook gewoon buiten, thuis, op je werk. Dan mag het vormen en inspireren. En dan kan het nu nog zo zijn dat je lijden, geestelijk en lichamelijk, kan ervaren. Dat je het aan de lijve ondervindt wat eenzaamheid is. De zonde en de gebrokenheid zijn er nog. Ze zijn nog niet uitgebannen uit deze wereld. En dat is geen doekje voor het bloeden. Dat is troost. Dat is houvast. Omdat je niet meer voor eigen rekening leeft, maar zijn eigendom bent. En dan mag er de zekerheid zijn dat dit lijden tijdelijk is. Dat we hoop hebben voor de toekomst in Hem. Gemeente, probeer in de komende tijd, op de 8e dag, dat is nieuwjaarsdag, maar ook in de andere dagen, eens na te denken. Als u de naam Jezus noemt, denk er dan eens aan wanneer en onder welke omstandigheden Hij die naam gekregen heeft. En misschien mag deze serie van preken uit Lucas 2 een gelegenheid zijn om in de komende dagen dat evangelie naar Lucas eens in zijn geheel door te lezen. Om weer opnieuw te zien hoe Christus op aarde was, terwijl Hij voor ons leed. En als u dat doet, dan zult u in hoofdstuk 24 nogmaals lezen dat iets wordt vervuld. Namelijk alles. Alles moest vervuld worden wat over Hem geschreven staat. In heel het Oude Testament, dus ook in de wet. En dan leest u dat in Zijn naam onder alle volken bekering van vergeving en van zonde gepredikt moet worden. Want die ene naam waardoor wij zalig moeten worden, die heeft Hij op de 8e dag gekregen. En zo zien we in Lucas 2 vers 21 de geschiedenis van de lijdende Christus in één korte zin. Heeft Hij dat voor u gedaan? Amen. Laten we die Heere Jezus bezingen vanuit de avondzang, gezang 12, de versen 1, 4 en 6. Wij willen met elkaar bidden en danken. We zullen ook bidden voor een ongeval. Voor de derde keer dit jaar is er een Maleisisch vliegtuig waarschijnlijk neergestort. Vanmorgen om 12:30 is het, of vannacht om 12:30 is het verdwenen. Het zoeken is gestaakt, gaat morgen verder. Er zijn 162 mensen vermist. Laten we bidden. Heer in de hemel, wij danken u, lieve Heer Jezus Christus, dat u naar deze aarde gekomen bent, wetende dat het één lange lijdensweg zou zijn. U hebt dat gedaan, Heere, opdat wij die lijdensweg niet zouden hoeven te gaan. Helpt u ons, als we tastend op zoek zijn, om ons leven aan u over te geven. Bevestig het werk dat u aan ons begonnen bent. En we danken u met heel ons hart als we u daarvoor kunnen danken, omdat u ook in ons leven binnengetreden bent. Dat het niet alleen kerst is geworden. 2 millennia terug in Bethlehem, maar ook in ons eigen hart. Heren, als wij uw lijden zien, dan bevatten we dat maar ten dele. Maar we hebben ook niet meer kennis nodig dan die kennis die ons tot u brengt. Wilt u dat dan ook geven? Onderwijs ons door uw woord met uw geest. Dat het ons leven mag vormen. In deze dagen, maar ook straks als de vakantie voorbij is. In alle dagelijkse dingen. Heren, wij willen u bidden voor het lot van het vliegtuig dat wordt vermist. Het zoeken is gestaakt en alleen u weet of er mensen in leven zijn. Misschien ronddobberend op zee, gestrand. Wilt u zijn met familie en omstanders? Geeft u troost. Een derde keer, heren, dat een dergelijke ramp één land treft binnen een jaar tijd. Wij weten niet waarom. Maar wilt u het ten goede keren? We bidden u voor onze koning. Wij danken u voor de woorden die hij met kerst sprak. Woorden waarin iets van het evangelie door mocht klinken. Heere, brengt u het evangelie in zijn hart ook. Dat dat zijn werk, dat dat zijn ambt mag stempelen. Wees u met de regering. Zegent u hen. En laat het woord leidraad zijn voor alles wat besloten wordt. Gaat u met ons mee deze week in. Helpt u ons om op een goede en christelijke manier, als kinderen van u, een jaarafsluiting te vieren. Bewaart u ons voor het kwaad en zegen het goede. In Jezus' naam, amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. Daarna zullen we zingen uit Psalm 105, de versen 5, 6 en 22. We bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.